Welkom bij Radio Maria.
Radio Maria gaat op reis.
Onkel Pater weer achterna. U vertelt door Jos de Kok.
We bevinden ons half augustus 1900 in de westelijk gelegen missiepost van Santao Ho of Sint-Jacobus in de provincie Ortos, waar zes paters een maand geleden ijlings naartoe zijn gevlucht uit de meer oostelijk gelegen missiepost van 24 Kinkti. Het waren de paters Ivo Stragier, Willem Lemmens, Desiré Lezens, Ange Verstraten, Henri Verwilgen en onze nonkelpater Jules de Wolf. Dit was op bevel van hun bisschop Monseigneur Ferdinand Hamer, die er bleef, en ze moesten hem gehoorzamen. De boksersopstand was naar een climax gestegen, en we weten hoe zo'n 500 buitenlanders, en dan vooral zendelingen en missionarissen, werden vermoord. In Santao Ho dachten de toegekomen missionarissen met hun inwonende confraters te kunnen verblijven totdat de revolutie zou ophouden, en zo werd van de missieposten verdedigingsvesting gemaakt. Maar de eerste minister van het plaatselijke koninkrijk, steeds uit op eigen voordeel, volgde op de voet wie zou kunnen winnen in Peking, de boksers of de Europeanen. En zo speelde hij, zoals de pater schrijft, met een dubbel gezicht. Enerzijds opkomen voor de christenen, maar dan achter hun rug pogen via doodsbedreigingen ze van hun geloof te doen afvallen. En zo liep die onzekerheid al een maand aan. Vele christenen, op aanraden van de paters, waren ook ondertussen gevlucht uit de missiepost, en daarbij werden de meeste weeskinderen onder hen verdeeld om hen in grotere veiligheid te brengen. Maar op 18 augustus 1900 zond de minister een gezant met de melding dat de paters moesten vertrekken binnen de 5 dagen, ofwel werden zij en de andere christenen afgeslacht. En pater Henri Verwilgen schrijft in zijn verslag: en zo bevonden de paters zich tussen 2 vuren. Bleven ze om de missiepost te verdedigen, dan wachten alle christenen en zijzelf de dood. Vluchten ze, dan wachten de paters de dood in de beangstigende, onmetelijke en sinistere Gobi-woestijn, de enigste uitweg om te vluchten. Maar, schrijft de pater, als we het proberen, redden we dan toch de levens van onze geliefde christenen. Vrede, alternatieven, wat te doen. Hoe verliep het nu verder? En wij baseren ons op 1 brief van pater Jules, later geschreven, en van pater Albrecht Botti, die hij had gezonden naar pater Jozef de Wolf, die nog in Leuven zat, de broer van Jules. Maar vooral baseren we ons op het uitgebreide verslag van pater Henri Verwilgen, verschenen reeds eind 1900 in het tijdschrift Mission en Chine et au Congo. En pater Verwilgen schrijft: de meest vooraanstaande christenen in Santaho, die besloten hadden te blijven, verklaarden ons: wij die zijn gebleven, net als de weinige van onze broeders die nog bij ons zijn, zijn machteloos om jullie te beschermen. Niettemin, als u, paters, het bevel geeft, zijn we bereid te vechten voor onze bezittingen, voor onze families, onze priesters en voor ons geloof. Wij zullen deze strijd aan uw zijde tot de dood vechten. De dood, ja, voor u en voor ons. Want we zullen bezwijken. En daarom smeken wij u om niet onnodig gedood te worden. Als u, paters, bereid bent te vertrekken, zullen we nog steeds de hoop hebben u terug te zien als de vrede is hersteld. En dan zult u ook ons leven hebben gered. Dat was de betraande taal van onze christenen. En wat was het antwoord op dergelijke argumenten? Maar het moeilijke antwoord kwam van de leider van de christenen, toen de gezant van de minister terugkwam om te aanhoren welke beslissing er werd genomen. Dat was de dag erop, de 19e augustus. Priesters, snikte hij, ik zal zeggen wat jullie niet zelf kunnen zeggen. En de leider van de christenen zei tot de afgevaardigde van minister Ngan Kion: de priesters zullen in vrede vertrekken als u hun de middelen voor de reis verschaft en het leven van ons christenen garandeert. En het antwoord was onmiddellijk bevestigend. Maar een paar uur later echter zette een nieuwe list van onze vijand bijna alles op losse schroeven. De minister zou ons inderdaad voorzien van al het nodige materiaal en personeel, maar eerst moesten we onze wapens afleveren. En één enkele kreet ontsnapte uit onze mond: onze wapens afgeven, dat nooit. Om geslacht te worden als schapen, terwijl we weerloos zijn. Onze wapens afgeven. Laat hem komen en ze nemen. Onze laatste kogel zal voor de minister zijn. Het gevolg was dat de gezant terug vertrok naar zijn overste, maar deze laatste gaf dan uiteindelijk toe en zei hem: laat dat maar. Deze mensen zijn bereid te gaan. Dat is prima. Waarom zou u uw hoofd breken daarover? En de volgende dag, de 20e augustus, ontvingen wij dan ook het definitieve besluit. We konden onze geweren houden. We zouden worden voorzien van de benodigdheden voor onderweg. Maar we moesten ons haasten met onze voorbereidingen, want ons vertrek was onherroepelijk vastgesteld op 23 augustus, dus over 3 dagen. En pater Verwilgen schrijft: de reis die in het vooruitzicht lag zou verscheidene maanden kunnen duren, door streken die grotendeels verlaten waren, die ons volkomen onbekend waren en die ons bijna niets konden bieden om in ons levensonderhoud te voorzien. Ons leven hing dus af van de grondigheid van onze voorbereidingen en wij waren er koortsachtig mee bezig gedurende deze dagen. Intussen kwamen onze goede christenen, die nog gebleven waren, met tranen in de ogen en snikken in de stem, afscheid van ons nemen, waarbij de hoop ons op een dag terug te zien weinig deed om de bitterheid te verzachten. Arme kinderen, nu beroofd van hun vaders, wie zal hun steun zijn? God alleen, en dat is genoeg. We hebben hen achtergelaten, opdat zij zouden blijven leven. Maar ondertussen haasten zich de christelijke vrouwen, die met naald en draad konden omgaan, om ons hun kostbare diensten aan te bieden. En onze kleren werden zorgvuldig onderzocht en grote en kleine scheuren, open naden, ontbrekende knopen, alles werd keurig en stevig in orde gebracht. Daarna maakten zij zakken van allerlei afmetingen voor ons, om ons voedsel, onze reservekleren en duizend kleine dingen in te doen die op de ruggen van dieren moesten worden gedragen. We hadden wel 1200 pond meel ingepakt, 3 zakken rijst, 10 zakken geroosterde gierst, 25 zakken graan voor de paarden en tevens aardewerk, kookpotten, azijn, zout, olie en Chinese peper. Deze laatste waren bedoeld om de smakeloze tarwepasta een beetje op te fleuren. Maar één ding ontbrak het ons echter absoluut: sapekers, geld. En de meest welgestelde christenen schoten ons te hulp en stelden ons een bedrag van ongeveer 1000 frank ter beschikking. Op de avond van 21 augustus, 2 dagen voor ons vertrek, vertelde de Mongoolse minister ons dat alles gereed was, wat betreft de kamelen, de paarden, 2 tenten, gidsen en paspoorten. En zo beschikten wij over 29 rijpaarden, 25 lastkamelen en 2 grote honden om 's nachts het kamp te bewaken. De paters begroeven hun kelk en de toebehoren voor de heilige mis in ingepekte kisten en groeven ze gemeenschappelijk in de grond in de hof van de residentie. Belangrijk te vermelden is dat pater Jules zijn kelk en toebehoren ook begroef, maar op een andere plaats. En we komen daar later op terug. Op de vooravond van ons vertrek, op 22 augustus, kwam plots een bende Mongoolse soldaten het dorp binnengestormd en de residentie omsingelen, waarboven weldra hun vlag wapperde. Alle uitgangen werden zorgvuldig bewaakt. De 15 christenen die ons op onze reis zouden vergezellen, mochten wel nog ons huis binnengaan. De anderen werden met zweepslagen afgeslagen. Eindelijk brak de fatale dag aan. We gingen nog een laatste maal naar onze huiskapel om het itinerarium te reciteren en onze reis onder de bescherming van de goddelijke voorzienigheid te stellen. We kwamen nauwelijks de huiskapel buiten toen de treurige trompet van de Mongoolse soldaten het vertrek luidde. En 2 mannen kwamen ons brutaal bevelen om te vertrekken. En zo vertrok op 23 augustus 1900 de grote karavaan met 15 paters. Dus de 6 paters die uit 24 Khimti over een maand waren gevlucht, de Nederlanders Willem Lemmens en Desiré Lezens, de paters Ivo Stragier, Ange Verstraten, Henri Verwilgen, wiens verslag we doornemen, en onze onkel pater Jules de Wolf. En dan de paters uit Saint-Aho zelf, waaronder Achille Latteur, Frans de Boek, Florent Lauwers, Stefan Zeg, Alphons Hulsbos, Remy van Merhagen, Albert Botti, Eugène van Haveren en een derde Nederlander, Hubert van Merendonk. 15 christenen vergezelden de paters uit pure toewijding voor de specifieke diensten, zoals de verzorging van de paters of anders voor het werk in de keuken. En pater Verwilgen schrijft: de meest opmerkelijke van onze christenen, Chang Xian Sheng, fysiek een grote, forse man, de moedigste man ter wereld, met een ongeëvenaarde scherpzinnigheid, had zichzelf tot hoofd van onze karavaan uitgeroepen. Als kameeldrijvers en gidsen had de eerste minister, Jian Qiao, ons 2 Mongolen ter beschikking gesteld die, volgens hem, de route perfect kenden. En hij had alle etappes op papier gezet, zodat we vol vertrouwen, zogezegd, verder konden gaan. Maar wij kenden de minister goed genoeg om te weten wat ons te wachten stond. En wij kwamen er ook spoedig achter. Deze gidsen hadden opdracht gekregen ons in de woestijn achter te laten. En tevens liet minister Jian Qiao ons volgen door een escorte van een 40 Mongoolse soldaten onder het mom ons te beschermen. Maar volgens ons was het voor iets anders bedoeld. En daarom hielden we het geweer aan onze schouder en de revolver aan onze riem. En dat deze minister niet te vertrouwen was, werd al snel bewezen. Wij waren nog maar net vertrokken, of hij kwam, via een andere route dan de onze, in optocht met wapperende vaandels, aan in de missiepost om bezit te nemen van onze woning. En een kwartier later stond de kapel van het Heilig Hart in Lichterlaaie. In een brief van pater Botti kunnen we dan lezen: later ontvingen de paters onderweg het bericht van vluchtelingen dat alles aangeslagen was, maar tot nu toe nog niemand was vermoord. Dus aan deze belofte had de minister zich wel grotendeels gehouden. Zo vernamen de paters onderweg ook dat in verschillende dorpen kerken vernield waren. In Noord-Ortos stond niets meer recht. Alles was te herbeginnen. En een apostaat, een man die het christelijk geloof had afgezworen, was nu als hoofd aangesteld en rijk geworden. Hij was vroeger arm en verlaten en werd toen opgevangen door de missionarissen. Maar het geld heeft hem doen afvallen. Maar ondertussen kwam zeer slecht nieuws uit de missiepost van 24 King T, waar bisschop Monseigneur Hamer zijn priesters, waaronder pater Jules, had verplicht te vluchten naar Santaoho en waar hij alleen was achtergebleven om bij zijn christenen te blijven. Wat nu volgt is op basis van later opgeschreven getuigenissen. Indien u internet hebt, kan u in Google intikken Ferdinand Hamer en Frans Hamer en dan vindt u verschillende links. Enkele dagen na het vertrek van de paters hadden de boksters op 11 juli de missiepost van 24 King T omsingeld. Maar de christenen konden de aanvallen bij aanvang schitterend terugslaan. En zoals je kan lezen, bisschop Hamers vuurde de dappere strijders aan, bad voor hen en met hen, hoorde hun biecht en diende hun de heilige communie toe. Zijn moedig, bedaard voorkomen versterkte hun krachten. Reeds begon men te hopen dat alles een goed einde zou nemen, want gedurende 6 dagen werd geen aanval tegen hen meer ondernomen. Tot nog toe was alleen de secte der boksers openlijk als vijand opgetreden. En de mandarijnen met hun soldaten bleven verzekeren dat ze de christenen zouden blijven beschermen. Maar dat veranderde bij het aanbreken van de 19e juli. Monseigneur Hamer was juist in de sacristie aan het bidden en bereidde zich voor op de heilige mis, als het geluid van een militaire trompet hem opschrok. En hij spoedde zich naar buiten en reeds van alle kanten zag men in de verte duizenden boksers aanstormen, maar ook soldaten. Alsdan gaf Monseigneur boven op een huis aan de op de grond knielende christenen zijn zegen en raadde hen aan te vluchten. Velen volgden die raad op, maar bijna allen werden dan van hun klederen beroofd en velen werden neergestoken. Maar ver weg, het grootste gedeelte der christenen bleef vastbesloten voor een geliefde bisschop te strijden. Zo had Monseigneur reeds de laatste zondag in zijn laatste homilie opgeroepen om te vluchten. Maar op de gezichten van de christenen was toen reeds een grote verontwaardiging te lezen. Velen waren vastbesloten aan de zijde van hun bisschop te sterven. En Monseigneur was toen, zoals beschreven staat, in tranen losgebroken, maar ook zowel mannen als vrouwen, oud en jong, weenden met hem. In zijn laatste brief schreef bisschop Hamer over de opdracht die hij aan zijn, zoals hij ze noemde, soldaten van God gegeven had toen hun missiepost door de boksers werd aangevallen. Ik maande hun aan bedaard te zijn, geen onnodig menselijk leven te doden en enkel te schieten als verdediging nodig was. Een paar 100 vrouwen stonden op het dak van de residentie, in de ene hand een grote stok en in de andere hand de rozenkrans. Allen waren heel bedaard. Men hoorde niets dan prevelen: Jezus, Maria, sta ons bij. Ik sprak hun wat moed in, dat zij niet bang moesten zijn en dat onze Lieve Heer ons zou helpen. En ik ging in mijn kamer zitten bidden. nadat Monseigneur voor de laatste keer zijn christenen had gezegend en hen tot vluchten had aangespoord, was hij teruggekeerd naar de kerk en lag daar neergeknield, biddend met uitgestrekte armen voor het kruisbeeld van het hoofdaltaar. Vele vrouwen en kinderen baden aan zijn zijde. Intussen waren soldaten en boksers het dorp binnengedrongen. De christenmannen vochten een tijd lang dapper, maar weldra door gebrek aan kruit en lood konden zij de ongelijke strijd niet volhouden en werden ze overrompeld.
Thank you.